Mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Zo de Heer wil, zal er huisbezoek zijn op dinsdagavond. A. van Wezel, Leeuwerikstraat en A. Douw, Dorpsweg. Woensdagavond, C.A. Kooiman, Kluut en L. Kiviet, ook aan de Kluut. En donderdagavond, Loes van Wezel, Pluvier en M.J. Kater, Vink. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen de beide laatste verzen van Psalm 68. Psalm 68, de versen 16 en 17. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 16 en 17 van Psalm 68.
Thank you.
We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 145 het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Zesde vers van Psalm 145. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die vinden in het boek Openbaring en daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu Openbaringen 5 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 145, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden violen zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon, en de dieren en de ouderlingen, en een getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover onze schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we deze avond in uw midden willen overdenken kunt u vinden in dit hoofdstuk wat zojuist aan u gelezen is. Kort gedeelte uit het zesde vers, Openbaring 5, vers 6. Uit het midden van dat vers, deze woorden: Een lam, staande als geslacht. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere om zijn zegen vragen. Opnieuw geeft u het ons, Heere, dat we samen mogen komen in uw huis, op de eerste dag van dit pas begonnen jaar. We zeggen uw naam dank, dat u ons deze dag gaf, dat we dit jaar mochten beginnen, dat we dit jaar mogen beginnen op uw dag, en dat we op deze dag tot tweemaal toe het voorrecht ontvangen om samen te komen in uw huis, in een dienst des woords en der gebeden, om uw naam aan te roepen, onze noden aan u bekend te maken, om bij alle vragen van een onbekende toekomst uw aangezicht te zoeken, ook om naar uw woord te luisteren en ons door uw woord ons de weg te laten wijzen, door alle vragen van dit leven bovenal ook de weg te laten wijzen die de weg des levens is, de weg des behouds. En omdat we daarvoor samengekomen zijn, om uw aangezicht te zoeken en om uw woord te horen en uw woord te verkondigen, bidden we om de leiding en de bediening van uw geest. Want bijzonder in deze dingen zijn we diep van u afhankelijk. Hoe zouden we kunnen luisteren als u ons het oor niet opende en ons hart niet bereidde? Hoe zouden we kunnen bidden en onze harten voor u uit kunnen storten als u niet de geest van de genade en der gebeden wilde zenden? Hoe zouden we kunnen spreken, uw woord kunnen verkondigen, als u ons hart en onze lippen niet aanroert met de kracht van uw geest? En daarom bidden we, Heere, wil u zelf uw woord openen. En wil u zelf in de prediking meekomen. En wil u ons voorzeggen, opdat we uw naam mogen spreken. Wil u ook geven bij het luisteren, dat alle hindernissen worden weggenomen. De dingen die ons juist op deze dag zo kunnen bezetten. De zorgen die misschien ons hart vervullen. Wil u alles wat hindert en wat een hinderpaal kan zijn in het luisteren naar uw woord genadig wegnemen. En laat uw woord mogen klinken en onze oren geopend mogen worden. Ja, wil u ons hart bereiden, opdat uw woord door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. En daar we opnieuw zijn samengekomen op deze zondag, de dag die u heeft afgezonderd, bidden we u, Heere, wil u aan ons denken in al onze geestelijke vragen of in al ons gebrek aan geestelijke vragen. Want u weet dat er onder ons zijn die weinig, misschien wel helemaal geen geestelijke vragen hebben. Die buiten u voortleven. Die de waarheid misschien toestemmen. Maar voor wie het horen van uw woord nooit zo op het hart werd gebonden. Dat ze onrustig werden in zichzelf. Maar altijd maar weer door konden leven. Heere, we bidden van u, wil u en te sterk worden. En wil u door de diepe ernst van de prediking van deze avond, waar toch ook zoveel lessen in liggen opgesloten, hun hart verbreken, opdat ze gaan zien wat ze missen, opdat ze gaan hunkeren, gaan hongeren en dorsten naar die gerechtigheid die alleen te vinden is in het Lam, dat in de troon staat als geslacht. Heere, bind de nood van de zielen op de harten van hen die u niet kennen. Wij kunnen geen druppelnood op het hart binden, maar u kunt het door één woord te spreken. Heere, spreek dan met majesteit. En met macht, met geesteskracht, door de dwaasheid van deze prediking. En wil nog zondaren te sterk worden. We bidden u voor allen die iets zien van de noodzaak van de bekering. Van de noodzaak van de wedergeboorte. Van de noodzaak van het werk van vrije genade. Maar die het zelf niet grijpen kunnen omdat het niet te grijpen is. Die zoveel onmogelijkheden zien en bij wie zoveel duisternis is. Heren, misschien zijn er wel onder ons die in stilte verdriet hebben, treuren over de duisternis van hun hart en over het onmogelijke en onwaardige wat zo sterk in hun leven naar boven komt. Die zichzelf niet kunnen helpen. En op duizenden vragen geen antwoord kunnen geven. Die zien dat het nodig is om u te zoeken, maar van dat zoeken, ach, er komt niets van terecht. Heren, wil u vanavond tonen dat er nergens een antwoord op hun vraag te vinden is. In de hemel niet, en op de aarde niet, en onder de aarde niet. Dan alleen bij het Lam wat geslacht is. En zou u dan door het woord van hem, dat u zelf hebt gegeven, antwoord willen geven op de vragen van het hart, van hen die geen antwoord kunnen vinden. Heere, wil u het oog van arme en verloren mensen richten op u, op die ene naam, die onder de hemel en ook in de hemel gegeven is, waardoor zondaren moeten zalig worden. Heere, wil u zelf door uw woord tot het hart van hen die verslagen van hart zijn spreken. En wil u laten zien dat er bij uw raad is, bij uw kracht is, bij uw genade is. Dat u heil beschikt hebt in die ene. Heere, wil ook uw kinderen gedenken. U weet dat uw kinderen vaak zo bestreden kunnen zijn. Als dat het geval is op deze eerste dag van het nieuwe jaar, wil u dan in hun strijd hun oog richten op de leeuw uit de stam van Juda, die het lam dat geslacht is, is. Heere, dat ze in hem, in zijn koninklijke heerschappij, al hun heil en hun zaligheid mogen zien. Wil u ook uw volk dat geven, dat ze meer en meer geworteld mogen zijn en gegrond mogen worden in de liefde van de Heer Jezus Christus en in de genade van God de Vader en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Leer ook uw volk wandelen in uw wegen en bewaar ze voor afglijden, voor zijpaden en doolwegen. Heere, wil u uw volk leiden. Ook al zijn er soms levensraadselen, al zijn er soms heel persoonlijke geestesraadselen, zielenraadselen, waar uw kinderen geen licht in hebben, wat voor hen moeilijk is en veel te hoog, zoals de psalmdichter het zegt. Geef, Heere, dat dan, als voor hen de raadselen velen zijn en de schaduwen diep en donker hangen, het mist is in het innerlijke leven, dat uw kinderen toch mogen hopen op het lam wat het levensboek, de levensrol van zijn kerk in de hand draagt. Een rol die vaak gesloten lijkt, maar die toch geopend ligt in de doorboorde handen van het lam dat geslacht is. Heere, zou u zelf dan ook uit vrije goedheid vanavond door uw woord en door uw geest nog raadselen, nog knopen in het leven van uw kinderen willen ontbinden. En wil u hen door uw woord en door uw geest leiden in al uw wegen. Ontferm u over ons allen. Nu we aan het begin van dit nieuwe jaar opnieuw zijn samengekomen. Heere, wil u ons door dat lam dat geslacht is, dit komende jaar leiden. Wil u ons in tegenspoede stil doen zijn en op u doen hopen. Alles aan u doen toevertrouwen, onder u leren buigen. Wil u ons in voorspoed en onder zegeningen een dankbaar hart geven, een hart wat opmerkt, oplet. En wil u ons in alle dingen uw goddelijke leiding, uw goddelijke lering niet onthouden. Leid ons, onze gezinnen, onze kinderen, door uw woord en door uw geest. Werk in ons midden, opdat de duisternis die als een deken, als een kleed zo vaak over ons, ook over de kerken, ook over het kerkelijke leven hangt, dat die duisternis doorbroken mag worden. En dat het licht van het lam door mag breken in de levens van velen. Bewaar ons ook als gemeente, Heere, dat we wegen gaan die buiten uw woord zouden zijn. Bewaar ons ervoor dat we onszelf zouden bedriegen en goed van onszelf zouden denken en zouden spreken zonder dat u ervan af weet. Breng ons alle op gebogen knieën onder uw woord en leid ons stap bij stap door het licht van uw woord en het licht van uw Heilige Geest. Wil u met onze kerken zijn, De kerken waartoe we behoren. Heere, wil u ook onze eigen kerken gedenken. En in het midden van onze kerken wonen en werken met uw geest. Wil doorwerken in de harten van alle die een ambt bekleden. Wil ook zijn met de gemeenten. Heere, geef dat bij alle onrust en verwarring die ook ons eigen kerkelijke leven kenmerkt, we alle mogen buigen onder uw woord en terug mogen keren naar de eenvoud van de schriften. Ontferm u over kerkelijk Nederland. Wil u bij alle verwarring en verscheurdheid saambrengen wat samen behoort. En wil u geven, Heere, dat er ook in alle kerken, waar uw woord nog zuiver bediend mag worden, een herleving, een opleving mag zijn, behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren. Heere, wil zijn met uw kerk over de lengte en breedte van deze aarde, laat uw koninkrijk mogen komen. Heere, schenk dat het werk van de zending voortgang mag vinden, dat uw naam verheerlijkt mag worden, ook onder volken die u niet kennen. Wil u zijn met de kerken, de jonge kerken en de oudere kerken over deze hele wereld. Denk ook heel bijzonder aan de kerken in Noord-Amerika die we zoveel jaren mochten dienen en waarmee we nog met zoveel banden verbonden zijn. Heere, wil u bijzonder onze eigen gemeente die we achterlieten gedenken. Wil u daar zijn en daar blijven met uw woord en met uw geest en wil u de lege plaats vervullen die daar nog steeds is. Heere, schenk zelf gebed en wil u de man van uw raad zenden die daar het woord van uw genade mag brengen. Ontferm u over de kerk in de verdrukking en in de vervolging. Laat uw koninkrijk mogen komen, ook wanneer het soms moeilijk is, ook wanneer het belijden van uw naam bloed en tranen kost. Heere, laat het bloed van de verdrukking het zaad van de kerk mogen zijn. Wil u zo met ons zijn, zoals we hier bijeen zijn. Heere, wil u ons aanzien, niet in onszelf. Dan moeten we het zeggen dat er bij ons geen gerechtigheden zijn, maar bij ons is de beschaamdheid. Dat er bij ons geen heiligheid is, maar bij ons is de zonde. Dat er bij ons geen reinheid is, maar bij ons is de schuld. Heere, we belijden het voor u, dat wij gezondigd hebben. En als u naar recht met ons zou doen, zou er niemand van ons één zegen verdienen. Maar zou u niet met ons willen doen naar wat wij verdienen, maar op ons neer willen zien in uw genade, zou u in de Heere Jezus Christus, in het Lam dat geslacht is, ons willen bezoeken met uw heil. We bidden dat in zijn naam alleen, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, de versen 4 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 40, de versen 4 en 8. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En het 8e vers, verheug het volk, verblijdt hen allen, Heere, die naar u zoeken te elken stond. 4 en 8 van Psalm 40. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is het tweede vers van de derde psalm. Geliefde gemeente, u kent het beeld waarschijnlijk. Het is misschien wel een beetje een versleten beeld, maar toch zo'n duidelijk beeld. Dit. Dat ons leven vergeleken kan worden met de achterkant van een borduurwerk. En wat ziet u aan de achterkant van een borduurwerk? Het is een wirwar van allerlei kleuren, draden over elkaar heen, losse einden die wat haastig weggewerkt zijn. Het lijkt een geheel waar geen zin in te bespeuren valt. Wat is de betekenis van dit alles? Zo kan het ook lijken wanneer we terugblikken over ons leven. We kunnen zelfs het beeld nog wat breder maken. Als we de hele geschiedenis, de geschiedenis van deze wereld, van de mensheid overzien, dan is het ook alsof de achterkant van zo'n borduurwerk voor ons staat. Afgebroken draden. Een wirwar, een mengeling zonder betekenis. Wat is de zin van elk gebeuren, de zin van zoveel levens die zo plotseling soms werden afgebroken? De zin van oorlogen, de zin van opstanden, de zin van ontdekkingen. Een borduurwerk wat alleen zich aan de achterkant laat zien. En soms kunnen de vragen ons daarbij benauwen. En we denken als we op de tijd en op de geest van de tijd zien, heeft het kwade het in deze wereld het voor het zeggen? Heeft het kwade de overwinning behaald en zal alles in een zee van duisternis ten onder gaan? Zal de overwinning aan de vorst der duisternis zijn? Nou, gemeente, laten we op deze nieuwjaarsmorgen één ding vasthouden. Al is veel van ons eigen levensboek een gesloten boek. Al kunnen er in ons leven zoveel afgebroken draden zijn. Al kan ons levensgeschiedenis lijken op die achterkant van een borduurwerk. Al lijkt veel in de geschiedenis van deze wereld op zo'n wirwar van draden. Wij zien de achterkant, maar de Heere ziet de voorzijde. Hij ziet de geschiedenis met zijn goddelijke ogen. Hij, als ik het zo zeggen mag, weeft die geschiedenis naar zijn plan, naar zijn gemaakt bestek. En dat zien we ook in dit hoofdstuk uit het boek Openbaringen. Hier wordt het boek van de geschiedenis, het boek van de levens van zoveel mensen, het boek van het gebeuren in deze wereld opengerold. Het boek wat geen mens in kan zien. Het boek wat geen mens kan openen. Maar het wordt geopend, zo lezen we hier, door het Lam dat in het midden van de troon is. Het Lam breekt de zegels. Het Lam ontrolt het boek der geschiedenis. Het Lam heeft het borduurwerk van dit leven in zijn hand. En dat Lam staat in het midden van de troon, met de boekrol, met het borduurwerk van de geschiedenis in zijn handen, als geslacht. En daar willen we vanavond met de hulp van de Heere een ogenblik bij stilstaan. En het thema van de prediking is: het Lam staande als geslacht. En we zien hem hier allereerst in zijn middelaarswerk. Hij staat midden in de troon. Ten tweede in zijn priesterlijk werk. Want hij staat daar als geslacht. En ten derde in zijn koninklijk werk. Want het lam staat. Het lam staande als geslacht. Ten eerste in zijn middelaarswerk. Ten tweede in zijn priesterlijk werk. En ten derde in zijn koninklijk werk. Zoals we alle weten is dit boek Openbaring geschreven door de apostel Johannes. Toen hij op hoge leeftijd verbannen was naar een eiland in de Egeïsche Zee. Eigenlijk een kale rots waarvan de naam Patmos luidde. En daar op dat bijna onbewoonbare eiland. Dat eiland waar niemand woonde. Waar Johannes verbleef vermoedelijk in een grot, in een spelonk. Daar gaf de Heer aan zijn oude dienstknecht visioenen. Als hij staat op het strand van de zee, openen de hemelen zich. En Johannes blikt in de hemelen en ziet allerlei dingen gebeuren. Dingen die aanduidingen zijn van wat haast geschieden moet. Johannes blikt achter het gordijn van de toekomst. En in dit gedeelte, wat zo even aan u gelezen is, ziet Johannes een troonvisioen. Dat betekent, in het visioen ziet hij in de hemelen een hoge, witte troon. Luisterrijk, omgeven door een glans van hemels licht. En in het midden van die lichtende troon zit de Heere God zelf, de Almachtige. De majesteitelijke God van hemel en aarde, die geen oog kan zien, die ook Johannes' oog niet kan zien, openbaart zich en verhult zich in een gloed van licht op die hoge troon. En heel dicht bij die troon, in een kring rondom die troon, horen we, staan vier dieren, vier levende wezens. Die vier dieren die dicht rondom die troon staan, vertegenwoordigen de schepping. Het geschapene wat uit Gods scheppershand is voortgekomen. En dan is er een open ruimte. Bij de troon staan de vier dieren, dan een open ruimte. En dan in een wijdere cirkel rondom die open ruimte 24 kleinere tronen. En op die cirkel van tronen zitten 24 ouderlingen. Ze vertegenwoordigen de kerk. De kerk van het Oude Testament en de kerk van het Nieuwe Testament. 12 ouderlingen voor de 12 stammen van het Oude Testament. 12 ouderlingen voor de kerk van de 12 apostelen. De kerk van het Nieuwe Testament. En achter die buitenste cirkel van 24 tronen staat het Hemelheer. De legerscharen van de engelen. Dat ziet Johannes. Een troon met op de trappen van die troon, zoals sommigen zeggen, de vier dieren. Met daaromheen een open ruimte, afgegrensd door 24 tronen, waarachter de hemelse legioenen staan. En als Johannes dat gezien heeft, dan ziet hij, zoals in het begin van dit hoofdstuk beschreven wordt, plotseling dat in de hand van degene die op de troon zit, in de hand dus van de Heere God zelf, ligt een boekrol. Het is een zware boekrol, van buiten en van binnen beschreven. En die boekrol heeft een zegel. Zoals zoveel gebeurde in die oude dagen, wanneer je boekrollen had, boekrollen met een vertrouwelijke boodschap, dan werd die boekrol verzegeld. Dan werd over het einde van die boekrol een waszegel gedrukt Of was zegels gedrukt, waardoor die boekrol dichtgezegeld was, verzegeld was. Je kon hem niet lezen voordat de waszegels verbroken waren. Wel, zo zegt Johannes, zo was er een rol in de rechterhand van degene die op de troon zat, en die rol was verzegeld met 7 zegels. Dat betekent, blijkens wat we verder in het boek Openbaringen lezen, dat die rol uit 7 stukken bestond. En elk deel van die rol, elk hoofdstuk zouden we kunnen zeggen, uit die boekrol was verzegeld met 1 zegel. Zodat wanneer een zegel verbroken werd, dan kon je dat ene hoofdstuk lezen. 1 zegel, als het verbroken werd, gaf alleen gelegenheid om een stuk, om een hoofdstuk van die boekrol te ontrollen en te lezen. Wat was die rol met die 7 zegelen? Die rol met die 7 hoofdstukken die door die 7 zegels dichtgezegeld was. Wel, als we het boek Openbaringen lezen en nauwkeurig lezen, dan wordt dit duidelijk, dat die boekrol in de rechterhand van de Heere op de troon alles bevat over de komst van zijn koninkrijk. Het vertelt over de komst van het koninkrijk van God in deze wereld. Het vertelt hoe God komt ten gerichte over zijn vijanden. Het vertelt hoe God komt tot verlossing van zijn volk. Het laat de zin van deze wereldgeschiedenis, van deze verwarde kluwe, van dit verwarde borduurwerk zien. Het laat zien dat God toch tot verlossing zal komen van zijn aangevochten kerk. Het laat zien dat God toch gericht zal doen over de zonde en de boosheid. Maar dat was allemaal nog niet bekend aan Johannes toen hij die rol voor het eerst zag. Want toen Johannes die rol voor het eerst zag hier in dit hoofdstuk, toen was die rol verzegeld met 7 zegelen, die rol was toegesloten. En dichtgezegeld lag die rol in de hand, in de rechterhand van degene die op de troon zat. En als Johannes dat gezien heeft, dan hoort hij een stem in de hemel, de stem van een machtige engel. En die engel roept door de hemelen, en zijn stemgeluid bereikt ook Johannes: wie is waardig deze boekrol te openen en zijn zegels open te breken? Die engel nodigt dus iemand uit om die boekrol uit de hand van de Heere te nemen en om al die zegels open te gaan breken. Johannes is een en al aandacht. Hij blikt in het visioen de hemel in. Wie zou er waardig zijn? Wie zou er op die uitnodiging van die engel ingaan? Wie zou naar de troon gaan en het boekrol uit het hand van de Heere nemen en de zegelen openbreken? Engelen, er is niemand uit de engelenscharen die komt. Eén van de ouderlingen, er is niemand van de ouderlingen van de kerk van het Oude of van het Nieuwe Testament die van de troon komt. Dieren, niet één van de dieren, van de schepselen, die staan aan de voet van de troon, klimmen de troon op. En het wordt ons heel duidelijk gezegd in dit hoofdstuk: er was niemand in de hemel en op de aarde en onder de aarde, nergens iemand die die boekrol kon nemen en waardig was om die 7 zegelen waarmee de boekrol van Gods koninkrijk, van Gods heerschappij geopend kon worden. En als Johannes dat ziet, breekt hij in tranen uit. De woorden die gebruikt worden laten zien dat hij diep ontroerd is, in snikken uitbarst. Hij valt op het zand van de oever van de zee in diepe verscheurdheid, in diepe smart. Waarom? Omdat juist dat feit, dat de rol van wat God gaat doen, dat die rol in Gods hand ligt. En dat nu niemand die rol kan openen. Johannes zo pijnlijk herinnert aan de machteloosheid van mensen en engelen, van apostelen, van wie we ook zijn. Omdat juist dit gebeuren wat Johannes ziet, hem herinnert aan onze diepe onwaardigheid. Niemand is waardig. Maar dat is niet alleen. Niet alleen is Johannes met diep verdriet vervuld vanwege de machteloosheid en vanwege de onwaardigheid van ons mensen. Maar hij weet ook dat als die rol op de rechterhand van degene die op de troon zit niet geopend wordt, dan worden Gods wegen, Gods plannen, Gods daden in de toekomst, Gods weg met zijn kerk, Gods weg met zijn kinderen, blijft in het duister verhuld. Dan blijft alles een gesloten boek. Dan moet de kerk de toekomst in zonder de leiding, zonder het onderwijs van de Heere zelf. En dat is ook een reden waarom zijn hart vervuld is met verdriet. Heere, moet het dan zo verder? Niemand waardig om dat boek te nemen en om die zeven zegelen te openen? Moeten we dan zonder het licht en zonder de leiding van u de duistere toekomst in, waar de machten gereed staan om uw kerk te verzwelgen, waar vervolging dreigt, waar Satan de wereld en 's mensen eigen zonde als doodvijanden gereed staan, moeten we zo het leven door? Kijk, dan kunt u het begrijpen, dat Johannes in snikken uitbarst als hij ziet dat er niemand is die die rol kan nemen en de zegelen kan verbreken. En dan hoort hij het. Wee niet. Een van de ouderlingen zegt het. Wee niet, Johannes, want ziet, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen om het boek te openen en de zeven zegelen open te breken. En Johannes heft zijn bedroefde hoofd op. Hij wist de tranen uit zijn ogen, de tranen waardoor hij niet scherp meer kon zien. En nu scherpt zich zijn blik en wat ziet hij? Midden in de troon een leeuw. Dat had de ouderling toch gezegd. Wee niet, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen om het boek te nemen en het te openen. Nee, Johannes ziet geen leeuw. Hij ziet het tegenbeeld van een leeuw. Hij ziet een lam. En hij ziet dat lam staan midden in de troon. Eigenlijk moeten we ons dat zo voorstellen. Dat lam dat staat in die lege ruimte tussen de ouderlingen en de troon van God. Midden tussen de ouderlingen en God. In het midden tussen de ouderlingen en degene die op de troon zit. Daar staat het lam. En het lam loopt voorwaarts. Het lam bestijgt de troon. En het lam die overwonnen heeft om het boek te nemen, neemt het boek uit de handen van de Almachtige God. Ziet u het? Waar alle mensen onwaardig waren, waar geen engel waardig bevonden werd. Daar wordt het aan Johannes hier in dit visioen zichtbaar, wordt het hem meegedeeld. Het lam. Dat lam is waardig. Dat lam staat midden tussen de ouderlingen en Gods troon. Dat lam overwint alle obstakels, alle hindernissen. Hij is waardig bevonden om tot de troon van God te naderen. Hij is waardig bevonden om het boek van Gods hand te nemen en de zegels open te breken. En weet u wat dat betekent? Dat laat ons heel duidelijk zien dat de kloof tussen God en de zondaar, de kloof tussen God en mens, door niemand overbrugd kon worden. Door geen mens, door geen schepsel, zelfs door geen engel. Er is één middelaar. Eén middelaar Gods en der mensen. Het lam dat geslacht is. Daar worden we in dit visioen heel nadrukkelijk op gewezen. Waar geen mens in staat was, zelfs geen engel de troon kon beklimmen en tot God kon naderen. Alleen het lam dat geslacht is, hij heeft overwonnen. O gemeente, zullen we het niet vergeten. Dat alleen door het lam dat geslacht is, is het mogelijk om met God verzoend te worden. Alleen door deze middelaar kan een mens weer tot God komen. Hij is de enige. Buiten dit lam is geen leven. Buiten dit lam is de eeuwige nacht, het eeuwig zielsverderf. Want hij alleen is middelaar. Hij alleen is waardig bevonden. Maar we moeten verder. Want het visioen laat nog veel meer zien. Dingen die zo'n diepe betekenis hebben, ook zo'n heel persoonlijke betekenis hebben voor u en voor mij. Het staat heel nadrukkelijk in dit schriftwoord dat het lam dat geslacht is, dat dat waardig is om die boekrol uit de handen van God te nemen en de zegelen te openen. Hij is middelaar, omdat hij het lam is dat geslacht is. Hij is tussentreder, borg, omdat hij eenmaal geslacht is. En hier wordt het ons als het ware in het visioen van Johannes voorgeschilderd, dat de Heer Jezus Christus alleen maar middelaar is, omdat hij het lam was dat geslacht was, dat op Golgotha aan het kruis werd genageld en daar verzoening bracht door zijn dierbaar bloed. Ook in de hemel ziet Johannes het lam staan, Jezus de Christus staan, met de tekenen van zijn lijden, met de tekenen van zijn slachting zichtbaar. Worden eraan herinnerd. Dat lam heeft overwonnen. Dat lam kan tot de troon van God naderen. Maar dat is niet zomaar gegaan. Dat heeft bloed gekost. Dat lam heeft de diepe kloof overbrugd tussen God en tussen de zondaar. Doordat hij de dood inging, doordat hij zich heeft laten slachten. Wat een prediking. Want de slachting van het lam, De slachting van het lam op Golgotha laat ons zien dat God de zonde uiterst ernstig neemt. De zonde kan niet voldaan worden. De kloof tussen God en ons leven kan niet overbrugd worden door een mens, door een schepsel of door een engel. God neemt de zonde zo ernstig dat ze niet anders betaald kan worden en niet anders verzoend kan worden dan doordat zijn eigen zoon geslacht is. Verstaat u daar iets van? Ziet u daar iets van? Dat God de zonde zo ernstig neemt dat er geen betaalmiddel voor is. Dat er geen verzoening mogelijk is. Dan alleen wanneer zijn zoon het lam wordt dat geslacht is. O lieve mensen, jonge mensen. Als we er iets van zien, al is het nog zo van verre. Dat God de zonde zo ernstig neemt. Zoals ons oude avondmaalsformulier het zegt. Dat eer hij ze ongestraft liet blijven. Hij ze strafte aan zijn lieve zoon. Als we zien wat de zonde de Heere Jezus gekost hebben. Hoe Gods toorn woedde in Gethsemane op Golgotha. Dan wordt de zonde niet meer zo makkelijk. Dan denk je ook niet meer zo makkelijk over de zonde. Dan leef je ook niet zo makkelijk door in de zonde. Want God heeft de zonde zo ernstig genomen. Dat het bloed van zijn lieve zoon moest vloeien. Zo heeft Christus Jezus geleden. Het ene offer volbracht. En door dat ene offer. Heeft hij alle muren geslecht die tussen God en de zondaar staan. Heeft hij voor zijn kerk al de straf gedragen. Heeft hij alle kloven overbrugd. Het lam dat geslacht is, heeft overwonnen. Ziet u, dat is het. Wat Johannes hier ziet. Het lam heeft overwonnen. En daar ligt een prediking in voor mensen die vanavond hier in de kerk zitten. En die midden in de vragen van deze tijd en midden in de vragen van hun leven. Toch met deze vraag het meest in de knoop raken. Toch met deze vraag aan de grond komen. Hoe kan die kloof tussen God en mij overbrugd worden? Hoe kan die muur tussen God de Heilige en mij geslecht worden? Hoe kan ik met God verzoend worden? Dat is toch de belangrijkste vraag hier in dit leven. Het was toch de vraag van Luther. Toen hij met zichzelf in de knoop raakte. Hoe krijg ik een genade God? En al zeggen veel mensen. Dat die vraag vandaag achterhaald is. Dat er tegenwoordig andere vragen zijn. Dat is toch de diepste vraag van het leven. Ook van uw leven. Hoe komt die muur geslecht? Hoe wordt die afgrond overbrugd? Hoe kom ik tot God bekeerd? Kijk, als die vraag werkelijk op uw hart gaat branden, in uw binnenste gaat leven, dan wordt u onrustig. Dan gaat u ook zien dat u die scheiding niet kunt overbruggen. U gaat misschien luisteren naar wat iemand zegt die de Heere vreest, en dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar u komt erachter dat die vrouw die de Heere vreest, die zoveel voor u betekent, die kan die muur niet slechten. U hebt om raad gevraagd bij een ouderling of bij een dominee. En dat is op zichzelf goed. Maar u komt erachter Die dominee kan u niets geven. Die kan die kloof niet overbruggen. U gaat begrijpen waarom Johannes zo diep verdrietig werd toen hij zag in de hemel, op de aarde, niemand kan tot de troon van God komen. Niemand. Zo kan het ook zijn, heel persoonlijk in uw eigen leven, dat alle hoop u gans ontviel. En niemand zorgde voor uw ziel. Hoe kan het met mij? Als ik niemand heb. Als er niemand is. Als mijn eigen krachten ontoereikend zijn. Als mensen of engelen niet kunnen helpen. Vergeet u het niet wat Johannes zag. Hij werd opnieuw herinnerd in dit grootse visioen aan het hart van het evangelie. Daar moest ook een man als Johannes opnieuw aan herinnerd worden. En wat was dat hart van het evangelie waaraan Johannes weer opnieuw herinnerd werd? En ik zag het lam, staande als geslacht. Johannes zag de Heere Jezus Christus, hoe hij hem zag en wat hij zag. We weten het niet precies, het staat ons niet uitgetekend in de schrift. Maar één ding weten we, dat hij zag de Heere Jezus Christus staan als het geslachte lam. Hij zag iets van de wonden, van de kruisverdiensten, van de verzoening. En zijn hart ging open. In verwondering en in bewondering. Hij is de ene die de kloof tussen God en ons kan overbruggen. Die met zijn bloed betaald heeft. Die met zijn bloed ook het recht betaald heeft om de rol uit de hand van hem die op de troon zit te nemen. En te openen. Betekent nog iets. Niet alleen zag Johannes hier de Heere Jezus Christus als het lam dat betaald heeft. Maar hij zag ook dat de Heere Jezus Christus dus nog steeds in de hemel werkt als het lam. Ontroerende gedachte. Wij denken vaak, en het is niet verkeerd, wij denken vaak, de Heere Jezus Christus zit aan de rechterhand van de Vader als de koning der Heren. Zeker waar, zeker waar. Maar zult u het niet vergeten, hij is daar niet alleen als de koning der Heren. Als de majesteitelijke Zoon van God in glorie en majesteit. Hij werkt ook als het lam, als de priester. En wat doet hij als priester? Als lam in de troon van God. Hij bepleit de zaak van zijn kinderen. Hij leeft, zegt de brief aan de Hebreeën, altijd om voor zijn volk te bidden. En nu er niemand in de hemel is om het boek te openen, nu zijn volk donker de toekomst in moet, nu neemt hij het als de grote hoge priester voor zijn kerk op. En hij gaat de troon van God in en hij neemt het boek. Christus als het lam is nog steeds in de hemel om voor zijn kerk te werken, om voor zijn kerk te bidden. Hij staat aan de rechterhand van zijn Vader. En mag ik het heel eenvoudig zeggen, daar laat de Heere Jezus Christus zijn handen zien. Met de littekenen, de tekenen van zijn slachting, van zijn lijden, van zijn sterven. En daar zegt hij het: Vader, u hebt ze mij gegeven. Ik heb voor ze betaald, ik ben voor ze geslacht. Zegen mijn kerk. Verlaat mijn kerk niet. Verlaat mijn kinderen niet. Breng er nog toe. Breng er nog toe. Tot die gemeente die zalig wordt. Breng ze alle toe. Die u aan mij gegeven hebt. Voor wie ik mijn bloed gestort heb. Voor wie ik geslacht ben. De Heere Jezus Christus staat op het ogenblik gemeente te bidden in de troon van God. Biddend dat zijn kerk bewaard mag worden. Biddend dat zijn volk gesterkt mag worden. Biddend dat alle die hem van de Vader gegeven zijn, mogen worden toegebracht. O, zouden we in het begin van dit jaar met al zijn vragen, met al zijn onzekerheden, met het bedreigende gevoel wat ons soms in deze wereld kan overvallen, dan samen niet buigen voor deze hoge priester die staat in de troon van het Lam, biddend voor zijn kerk. Vaders, moeders, zouden we het niet smeken aan de voeten van het Lam dat staat als geslacht. O koning, Lam dat geslacht is, breng ook mij, breng ook mijn kinderen, breng ze toe. Als u bidt om de bewaring van uw kerk en om de verweerdering van uw kerk, als de grote hoge priester pleitend op uw eigen bloed, laat ook mij, laten mijn kinderen, laten mijn kleinkinderen, laten er uit ons midden, laten er velen uit ons midden, in dat gebed, in het gebed van het Lam dat staat in de troon begrepen mogen zijn. Zou dat niet een van de meest noodzakelijke gebeden zijn in het licht van dit woord, in het licht van het nieuw begonnen jaar? Het Lam bidt, het Lam werkt als priester voor zijn kerk, het Lam heerst ook. De Heere Jezus Christus was koning, is koning en blijft koning. Zo staat hij ook in de troon. Niet alleen als priester, ook als koning. Het komt in allerlei trekken in dit schrifthoofdstuk zo nadrukkelijk uit. Hij staat als het Lam in de troon. En dan wordt er van dat Lam gezegd dat hij 7 hoornen en 7 ogen had. Er wordt van dat Lam gezegd dat hij het boek nam. En dat zijn allemaal dingen die wijzen naar zijn koninklijke werk. Hoornen, tekenen van macht. In het Oude Testament vaak gebruikt als tekenen van koninklijke macht. En het nemen van het boek betekent dat God de Vader de heerschappij gegeven heeft, het uitvoeren van zijn plan gelegd heeft, in de handen, de doorboorde handen van het Lam. Hij is de koning die heerst met God en in de naam van God. Zo zal de Heer over deze wereld heersen en zijn kerk gedenken. Wat betekent dat nu? Dat de Heer Jezus Christus als het Lam dat in de troon is heerst. Ik kan daar maar een enkel ding van zeggen vanavond. En laten we maar dicht bij de tekst blijven. Weet u wat dat betekent? Dat alles wat op deze wereld gebeurt, in de handen van de middelaar ligt. En dat alles heen stuwt in deze geschiedenis. Naar de komst van zijn koninkrijk. En dat alles heen stuwt naar de kroning van het lam dat geslacht is. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer, alle aanbidding, alle lof. Ja, zegt iemand, maar daar zien we vandaag niet veel van. Ach, dat weet ik wel. Als we zo met onze gewone menselijke ogen kijken, dan ziet u in deze wereld zoveel wat de heerschappij van de koning van de Heer Jezus Christus tegenstaat. Dan wordt in de wereld het koningschap van God en Christus niet beleden. Dan leeft u, dan ziet u daar dingen gebeuren waarin duidelijk wordt de geest van de mens, de geest van de afgrond. Laat ons onze touwen verbreken, want wij willen niet dat deze over ons koning zij. U ziet dat rondom u heen in allerlei dingen. Ook in de kerk, in de zichtbare kerk, is het koningschap van Christus daar zichtbaar? Bij veel mensen heerst meer een geest van wereldgelijkvormigheid dan een buigen voor het gezag van deze koning. En geestelijk is er in heel veel gevallen een geest van verwatering en diepe slaap. Christus heerst in de troon als koning. Wat is er zichtbaar van? Misschien moet ik het nog verder toespitsen. Kan zijn dat er vanavond een man en vrouw in de kerk zit die de Heere kennen mag. Die het leven in de vreze van God persoonlijk beoefent. Maar die zegt, het is allemaal zo ver weg. Er is een tijd geweest dat mijn hart zong, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Toen kon God geen kwaad doen. Alles lag zo ruim, zo vlak, zo goed. Maar de strijd is zo groot. Twijfels komen binnen. En de vragen bruisen over mijn hart. En soms denk ik wel eens, hoe moet het nu? Wat Asaf zag in Psalm 73. Bitterheid, opstand, komt soms boven in uw leven. Mijn beste vriend, vergeet u één ding niet. Dat het lam staat in het midden van de troon. Ja, we lezen in de Bijbel dat de Heere Jezus Christus zit aan de rechterhand van God de Vader. Maar voor zover ik weet, twee keer in de hele Bijbel leest u dat de Heere Jezus staat aan de rechterhand van God. Het ene voorbeeld is Handelingen 7, de reden. De geschiedenis van Stefanus, van zijn marteldood. Dan ziet u dat kort voordat Stefanus gestenigd wordt, dat hij een blik krijgt in de hemel. En wat leest u? En ik zag de Zoon des Mensen, zegt Stefanus, staande aan de rechterhand des Vaders. En de andere keer is de tekst die we vanavond gelezen hebben. Ik zag het lam staande als geslacht. Weet u wat dat betekent? Dat de Heere Jezus Christus zit aan de rechterhand van zijn Vader. Maar als zijn kerk benauwd wordt, als zijn kerk vervolgd wordt, zoals in de dagen van Johannes toen hij op Patmos was, zoals in de dagen van Stefanus toen hij ter dood gebracht werd door de wrede handen van de wetsgetrouwe Joden, dan kan met eerbied gezegd de Heere Jezus Christus niet blijven zitten. dan staat hij op. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Deze koning staat op om zijn aangevochten kerk te hulp te komen. Dat zegt het woord in dit diepe visioen. Zou het, kind van God, geen tijd worden dat we in diepe verootmoediging aan het begin van dit nieuwe jaar samen bogen voor deze hoge majesteit en samen baden in de duisternis misschien van uw eigen leven, in het strijdperk, in de vragen, het borduurwerk wat zoveel achterkanten heeft. Sta op, o Heere, sta op en ontferm u onzer. Sta op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartige Heere, uw grote naam ter eer, uw trouw komen ons te stade. Ziet u het niet? Die koning die opstaat als zijn kerk aangevallen wordt en aangevochten, zal zijn kerk nooit verlaten. Hij staat op. Wat een wonder als Gods kinderen dat mogen zien en daar de vruchten van in hun leven mogen ervaren. Gij zult me niet begeven. Gij zult me niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw kinderen omkomen. Maar vergeet u ook de andere kant. Als God opstaat, als de koning opstaat om de rol uit de hand van God te nemen, dan is dat ten goede voor zijn kerk. Maar is dat ten kwade voor zijn vijanden? Want die rol zegt het. Hij zal opstaan om zijn kinderen te beschermen, om zijn koninkrijk te doen komen. Maar hij staat ook op om al zijn vijanden voor eeuwig te verdelgen. Nog staat het lam als geslacht. Ook al woeden de vijanden, ze zullen omkomen. Ik bid u in de naam van het lam dat geslacht is. Kom niet om met de vijanden van deze koning. Laat dat niet gebeuren. Laat u toch met God verzoenen, opdat u het ervaren mag. Hij staat op. Hij pleit als priester. Hij ziet van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hij hoort mijn gebeden. Amen. willen we eindigen met dankzegging in gebed. Heere, God des hemels en der aarde, laat dat ook de taal van ons hart mogen zijn, of door genade mogen worden. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. Dat kan het lam doen. Het lam dat geslacht is. En het lam alleen. Heere, geef dat velen onder ons dat mogen kennen. Dat mogen leren kennen. Wil u daartoe de prediking van uw woord gebruiken? Wil u het zegen aan ons hart? Ga nu met ons. Nu we elkaar verlaten, deze plaats verlaten, wil u zijn met ieder van ons. Breng ons op de plaats waar we verwacht worden. En geef ons ook verder deze week alles wat nodig is. Sterk ons wanneer we weer aan het werk moeten. Sterk die kinderen die weer naar school moeten. En wil u hen die nog vakantie hebben bewaren en nog goede dagen geven. En wil u in alle dingen, Heere, ons maar veel bezetten met dat ene nodige. Het nodige voor deze tijd en voor de eeuwigheid. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. We bidden u om verzoening en vergeving voor alles wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. We bidden of u ons wilt aanzien in het lam dat geslacht is. De Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen van de berijming van het gebed des Heren, derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren, derde vers van het gebed des Heren. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.